Bijendag. En komend uur praat ik met Marente de Moor. Phone is de titel van een nieuwe roman, een boek waarin het draait om de klank, het geluid. Een fonetisch boek zou je het kunnen noemen. De bomen huilen, de lucht die fluit. Er is een mysterieus achtergrondgeluid. Misschien wel de reden dat de personages alles zien vergaan. Hun liefde, hun dromen, hun ambities en hun gezondheid. Het boek speelt tegen de achtergrond van de Russische geschiedenis van de afgelopen 50 jaar. En in de natuur, in de verlatenheid van dat land. Marente de Moor, geboren in 1972, woonde een paar jaar in Rusland. In de roerige jaren 90, jaren die haar zouden vormen. Rusland keert altijd terug in haar werk. Ze schreef meer romans en verhalenbundels, kreeg daarvoor onder meer de Biesheuvel Verhalenprijs en de ACO Literatuurprijs. Marente, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Een boek dat echt draait om geluid, om klank, ja. Om het fonetische. Het is moeilijk om dat uit te leggen, want het wordt nergens fonetisch uitgeschreven, maar toch hoor je die klank het hele boek ja. Door als een soort achtergrondruis.
Ja, klopt. Dus de nadruk is dit keer op geluid. Ik heb vaker natuurlijk geprobeerd om bijvoorbeeld smaak en geur heel erg in mijn werk te verweven. Wat ook ingewikkeld is, omdat we geen idioom hebben voor geuren. Tenminste, wij althans niet. Het schijnt dat er een stam is in Jemen die wel originele woorden heeft voor geuren, zoals wij dat voor kleuren hebben. Maar met geluid is het ook tamelijk ingewikkeld. Als je echt goed geluid wil beschrijven. We zijn toch zeer visueel ingesteld. Dus beelden gaat eenvoudiger af dan geluiden.
Hoe je dat moet doen om een heel boek een achtergrondruis te laten klinken.
Ja.
Een soevende toon.
Ja. Geluid is nog steeds veel ongrijpbaarder dan het visuele. En dat is in feite waar ik ook naar heb proberen te streven, omdat ook het hoofdpersonage daarnaar streeft. Dat we kunnen het nog niet helemaal duiden. En voor haar is dat eigenlijk wel heel geriefelijk, voor die hoofdpersoon. Dat er nog geluiden zijn van ver boven ons, die aan ons voorbij gaan, die ons verstand te boven gaan in feite. Ja.
Zij begon ooit met onderzoek naar vleermuizen, om erachter te komen hoe die hun plaats kunnen bepalen met het resoneren van klanken, met de echo. Mm-hmm. Ze komt te wonen in een buitengebied in Rusland, ver van de samenleving, waar een mysterieus geluid de mensen eigenlijk tot gekte drijft.
Ja.
En waarvan je er eigenlijk niet achter komt, is het nou waar, is het nou niet waar?
Ja.
Het interessante is dat er op een aantal punten in de recente geschiedenis op bepaalde plekken zulke geluiden zijn opgedoken, mensen ook echt dachten iets te horen.
Nou ja, dat was voor mij ook de aanleiding. De YouTube-filmpjes van overal op de wereld, dezelfde schurende, raar schurende geluiden die heel omvangrijk zijn ook. Hè, te hard eigenlijk om zomaar een bijgeluid, industrieel bijgeluid te zijn. Dus je zag overal een beetje van die handheld camera gefilmde filmpjes opdoemen op YouTube met deze geluiden. En je ziet dan inderdaad een straatbeeld ergens in België of ergens in een bos in Canada. En dan hoor je dat verontwaardigd of verbaasde commentaar op de achtergrond van iemand die dat filmpje maakt. En dan hoor je overal diezelfde geluiden.
Ik heb een kort fragmentje van YouTube. En het zijn verschillende plekken op de wereld. Van Canada, de Verenigde Staten, ergens in Oost-Europa. Van mensen die allemaal iets geks menen te horen.
Looking out my window right now. Hearing some strange fucking sounds out there. I have no idea what the hell they are. It's rattling the earth around here. We're in Long Island. January 18th. And it's fucking loud. You hear that? You hear that shit? Fuck is that shit? I have no idea. Like, it's coming straight out of the sky.
Ja, de wolken die didgeridoo leren spelen en iemand die zich daarover opwint.
Ja.
Veel dingen zijn natuurlijk ook wel nep, hè? Mensen zetten ook wel eens gewoon een gebbetje op het net.
Een god die schuift met de meubels. Die beschrijving ben ik ook tegengekomen. Ja, dat zou ook nog kunnen. Het zijn vele opnames van her en der en altijd een beetje deze soort geluiden. Maar toch hebben heel veel wetenschappers zich er al over gebogen. Want natuurlijk de samenzweringstheorieën die gingen wild in de rondte over dat de NASA bezig was met experimenten. Of dat het. Nou, dan kwamen die wetenschappers weer. Onder andere Russische wetenschappers over tektonische platen of het verschuiven van de polen, dat dit magnetische velden en weet ik. Het maakt in feite niet uit. Wat mij aantrok was nou juist dat men het niet helemaal wist en ook niet wist of het waar was. En dat dat een zekere geriefelijke geruststelling met zich meebracht. Waarom wij ook. Die ook voelt waarom we zo houden van het genre mystery, hè, van horror mystery.
Maar waarom noem je dat geruststelling?
Omdat we natuurlijk in een tijd zijn aangekomen waar dingen heel snel geduid worden en verklaard. En dat wel weten, de wetenschap, niet altijd even geruststellend is. Hè, met alle doemscenario's wat we nu weten, waar we op afstevenen. Zowel op het gebied van de gezondheid, daar weten we steeds meer van. Maar ook het milieu. Die boodschap is nou niet bepaald opwekkend. Dus als er dan nog een mysterie zich aandoet dat niet alles is uitgerekend welke kant het opgaat. Dat niet alles al is voorbestemd om een bepaalde wending te nemen die is uitgerekend. Gerekend, heeft dat iets geruststellends? Want dat is dat, dan krijg je dat laissez-faire van vroeger. Van ja, nou ja, het is allemaal in Gods hand of wiens hand dan ook. We hebben er niet allemaal invloed op. Ik denk dat er juist in een wereld waar zoveel wordt geduid en zo snel, hè, waar alles op te zoeken is, heel snel en heel expliciet ook meteen, dat mensen steeds meer verlangen naar het raadselachtige.
Grappig dat je dat geruststellend noemt, omdat vaak vanuit. Alternatieve theorieën of het niet gewetene, het niet gekende. Juist de angst wordt gepredikt.
Ja.
Er gaat juist angst vanuit. En het is nooit een leuk alternatief scenario.
Nee, zeker. Want ook als je het hebt over alternatief, de hele New Age, men haast zich om het heel snel te duiden. Hè? Juist bijvoorbeeld in de reguliere wetenschap houdt men een slag om de arm. Weet men het nooit precies. En dat accepteren mensen bijna niet. Hè? Dus mensen willen eigenlijk heel snel zo'n dogma waar alternatieve wetenschap heel goed in is. En dan heb je heel snel een hapklare brok en zo zit het in elkaar. Dat is waar. Dat is aan de ene kant. En ik merk het ook dat lezers en ook steeds minder accepteren dat er iets enigmatisch is in kunst of in literatuur. Hè? Maar aan de andere kant is er dus een hunkering naar dat we nog niet alles weten, dat we nog niet alles verklaren. En in ieder geval mijn hoofdpersoon hunkert daarnaar. Bij mezelf bespeurde ik echt toen ik die filmpjes zag, dacht ik, hé, lekker.
Iets dat we niet begrijpen, iets dat we niet kennen.
En vooral dan letterlijk iets wat boven ons hoofd gaat, hè, zo'n alomvattend geluid. Heerlijk, toch?
Maar ja, ik moet er niet aan denken, joh. Mijn bovenburen maken soms wel herrie. En dan zitten daarboven ook nog eens.
Ja, maar dan weet je concreet wie het is. Het gaat er juist om dat je het niet weet. Dat er misschien breekt er wel een ander hoofdstuk aan. Dat is toch leuk? Dan heb je toch een nieuwe versie van wat je al weet. Echter, waarschijnlijk is het een hoax. Want inmiddels hoor je die geluiden opeens helemaal niet meer. Zo gaat het dan met die verschijnselen. Dan is het niet meer leuk, dan houden ze ermee op.
En dan komen er weer aardstralen of iets anders. Maar wat je net schetst, we kennen het niet. We zullen de waarheid niet kennen. Laten we het er maar van nemen. Laten we nu maar leven. Dat is volgens mij de levenshouding van veel Russen. En in ieder geval ten tijde van de Sovjet-Unie was dat volgens mij de houding.
Ja, zeker. Maar dat is ook logisch, omdat er is in het Russisch een fijne uitdrukking. Dat is, waarom zouden we ons zorgen moeten maken over de toekomst? In dit land weet je niet eens over een jaar wat voor verleden we hadden. Omdat ze in Rusland natuurlijk elke keer het verhaal aanpassen. De geschiedenis aanpassen.
De feiten aanpassen.
Ja, dus ik bedoel, elke 5 tot 10 jaar heb je weer een andere versie van wat je verleden was. En de tijd dat ik daar woonde, dus in de jaren 90, was Rusland dus net zijn verhaal kwijt.
Er was natuurlijk ook in de geschiedenis van de Sovjet-Unie een mysterie. Er is die prachtige film gemaakt over een satellietpark bedoeld om alle zenders van het Westen te storen.
Ja.
Door een mysterieus geluid uit te zenden.
Klopt, ja.
In de buurt van Tsjernobyl, waar een kernramp plaatsvond die ontkend werd aanvankelijk. Ja. Iedereen wist dat er iets mis was. Dus er was daar ook vaak een mysterie.
Ja, zeker. En dat de personages in mijn boek nemen dat ook eerst zo op. Van het feit dat we hier niks van weten, betekent wel weer dat wij er niks van mogen weten. Bijvoorbeeld, altijd als er dan een hooggeplaatste dood ging in Rusland. Het was even een heel rijtje, hè, met Brezhnev, Andropov en Tchernenko gingen achter elkaar tamelijk snel dood. En dan kreeg je elke keer weer het Zwanenmeer op televisie. En dan op Net2 een schaakpartij. En dan wist je weer dat er de stront aan de knikker was. Dan wisten de Russen, er is iets, want we zien het Zwanenmeer op 1 en op 2 zien we een schaakpartij. En dat was ook in 1991, toen de eerste impuls was, toen Gorbachev gegijzeld was een tijdje en dat die hele koep. Toen, ja hoor, daar kwam het Zwanenmeer weer tevoorschijn. Maar die storingsmaster waar jij het over hebt, die had je overal. Die had je de hele tijd ook, Radio Liberty, dat werd ook de hele tijd op die manier, probeerden ze dat te storen, ja.
Uit de lucht te halen.
Ja, ik heb de wetenschappelijke achterwerking niet, maar het is iets met in de ether dat je dan op een andere frequentie waarschijnlijk herrie kunt gaan maken. Geen idee, maar inderdaad, dat niet uit de lucht halen, overstemmen.
Overstemmen. Dus
de ongewenste ruis werd met veel hardere ruis overschreeuwd. In feite wat men ook letterlijk deed met agitprop. Dus je hebt een bepaald gerucht, wellicht uit het Westen, dat misschien wel eens in goede aarde zou kunnen vallen. Dus dan ga je er heel hard met een kanon een hele andere versie overheen brullen.
Wat je net zei, dat het verleden steeds opnieuw werd geschreven. De korte periode van reflectie die in Rusland echt heeft plaatsgevonden op het verleden, de jaren 90, is net de tijd dat jij er was.
Ja.
Een eigenlijk heel merkwaardig venster in de tijd, een hele rare periode. En jij was relatief nog heel erg jong toen je daar kwam.
Ja, ik heb nog net de Sovjet-Unie dat ik er meegemaakt. En ik was nog niet terug of donderde allemaal uiteen. En ik moet zeggen, dat was tamelijk onverwacht. Want het was nog volop Sovjet-Unie toen ik er was. Ook al was de perestrojka en alles natuurlijk wel aan de gang. Maar het uiterlijk van het land en het functioneren was nog helemaal zo. En ik had later ook vrienden die op dat moment in het leger zaten en dan bijvoorbeeld in de Baltische Staten waren gestationeerd. En die zaten opeens zonder leger. Dat land, dat is net zoals die cosmonaut die dan heel hoog ergens zat, die werd ook niet teruggehaald. Hè? Want die wist ook niet precies wat daar beneden op aarde of inderdaad de Sovjet-Unie was opgehouden te bestaan. Echt fantastisch. Maar dus dat je inderdaad de veiligheid van een verhaal hebt. Hè? Dus die versie. Die cosmonaut durfde ook niet erop af te gaan dat het de waarheid was. Hij dacht dat hij getest werd. Hè? Toen hem de signalen en de berichten bereikten dat hij niet meer in dienst was van de Sovjet-Unie. Hij bleef maar rondjes draaien. En dat was ook met die vriend van mij die in de Baltische Staten was. Die bleef toen nog langer in dienst dan de bedoeling was. Omdat het nog helemaal niet duidelijk was van, ja, wat doen we nu?
Ons land is weg.
Het land is weg. De waarheid, de werkelijkheid moet nog worden aangepast. En het is niet eens die hele jaren 90 geweest. Want in feite dat ze echt probeerden schoon schip te maken en de waarheden, de gruwelijke waarheden over de gulag en dergelijke boven water te halen en aan de mensen te onderwijzen op televisie, dat stopt al in 96.
Dus dat heeft feitelijk een jaar of 4, 5 geduurd?
Ja. Te weinig is dat. Ja.
Hoe kwam jouw fascinatie voor wat toen nog heette de Sovjet-Unie? En hoe kwam het dat je daar zo jong naartoe wilde?
Ja, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet. Ik was al 13 toen ik dat zeker wist. Toen had ik het al helemaal uitgeschreven in mijn dagboek. Van,
ik wil naar het oosten.
Ik ga daar wonen en ik ga trouwen met een Rus die Wanya heet. Dat was mijn plan. Dat is niet gelukt, want hij heette uiteindelijk Torlik. Maar daar heet ook bijna geen Russen meer Wanya. Dat is een hele ouderwetse, net zoals Jan. Dus dat was dan niet gelukt. Maar de rest was eigenlijk wel, daar had ik wel dat plan eigenlijk.
Maar hoe dat idee kwam, dat weet je niet. Dat kwam zomaar in je op.
Ja, ik had daar een heel duidelijk. Ik had een heel duidelijk gevoel bij. Ik had het idee van, nou, dit kan wel eens een interessant richting zijn. En waarschijnlijk had ik ook een misplaatst hartstochtelijk gevoel erbij. Ik luisterde graag naar Rachmaninoff op die leeftijd. En ik keek dan ook wel eens naar de Olympische Spelen. En dan zag je van die mooie Sovjet-gymnast aan de rekstok hangen en zo. Ik dacht dat ze ook allemaal er zo uitzagen. En ik dacht dat ze allemaal zo hartstochtelijk waren als de muziek van Rachmaninoff. Maar dat viel uiteindelijk wel vies tegen.
Was het ook verzet? Want het was natuurlijk toch de vijand. Was toch het alternatieve systeem waar je op neer diende te kijken. Was het voor jou uit tegendraadsheid?
Ja, denk ik wel. Ik zeg ook wel eens dat ik wel eens begrijp waarom. Dan zie ik wel eens van die meiden die zich plotseling bekeren tot een strenge vorm van de islam. Die begrijp ik eigenlijk wel, omdat ik weet waar het vandaan komt. Omdat ik op die leeftijd vond ik het rete stoer op mijn 16e om mezelf een communist. Ik was communist. En liep ik ook gewoon door tamelijk rechtse bussen rond met marxistische speldjes. En dat provoceren, je afzetten tegen. Maar ja. In mijn geval moest je dan kijken, oh, daar zit ergens een speldje. Terwijl als je inderdaad zo'n hele niqab omgooit, dan ben je ook al klaar.
Dat
natuurlijk
valt
op. Lekker op. Dus dat is zo'n identiteit. Maar ja, ik ging in 91 ging ik inderdaad voor de Komsomol dan werken, de Communistische Jeugdorganisatie. Maar ja, dat was al een hele ellende. Dat viel al toen al van ellende uit elkaar. Dus ik werd niet echt opgevangen of er werd niet moeite gedaan om mij te werven voor de goede zaak. Dat is dan toch een verschil met als je je nu bijvoorbeeld aanmeldt voor de gewapende strijd in Syrië. Dan word je waarschijnlijk kom je in een betere infrastructuur terecht. Terwijl toen ik daar bij die Komsomol, ja, dat was gewoon het meest absurdistische theater dat ik ooit had gezien. En
maar ze geloofden er zelf niet meer in waarschijnlijk.
Het was een goede manier om op je 18e. Ja, ik was er wel meteen van genezen. We hebben een maand toen. Tamelijk, het was het eerste keer dat er een uitwisseling was met Westerse studenten. En terwijl je dan kon druiven plukken in Frankrijk of op de kibbutz kon werken in Israël, kon je dan voor het eerst. Maar die Sovjets hadden het niet zo goed begrepen. Want het was gewoon echt zeulen met baksteen in het bloed. Het was gewoon een soort werkkamp. En zonder lunch en zo. En we moesten ook een kelder uitgraven. Dus het was echt ja, heel zwaar werk eigenlijk. Toen zijn we maar in staking gegaan. Toen hebben we gezegd, we gaan niet door, want we krijgen niet te eten. Maar hilarisch, ik heb nog nooit zoveel gelachen als toen. Het was zo'n krankzinnige.
Maar jouw vader was kunstenaar, je moeder schrijver.
Nou, toen nog niet. Maar
toen nog niet, maar je kwam uit een artistieke omgeving. Mm-hmm. Jouw hele familie was artistiek.
Ja.
Dus ja, als je dan je daartegen wil verzetten, moet je met grove middelen komen. Het communisme lijkt me afdoende. Hoe viel dat? Wat vonden zij ervan dat jij vertrok?
Nou, daar vonden ze eigenlijk heel weinig van. Ik heb er later nog wel eens met mijn moeder over gehad. Want hoe gek dat was in die tijd. Dat je gewoon. Er was een rechtstreeks trein, dat dient gezegd. Er was in die tijd nog een Sovjet-trein die ging van Hoek van Holland rechtstreeks naar Moskou. 2 dagen, 2 nachten. Maar eigenlijk stapte daar zelden iemand in of uit. Het was een hele rare. De rollende Rus heette dat. Die sinds tijdens de Koude Oorlog onbekende vracht vervoerde. Maar dat ik daar gewoon op werd gezet zonder eigenlijk. Ja, je had geen mobiele telefoon. Ik had ook helemaal geen adres waar ik heen moest. En gewoon, nou, dag, hè, ja, veel plezier. Ik had ook geen eten bij me, terwijl er geen restauratiewagon was in die trein. Dus ik zat daar tot aan Polen. Toen kwamen er wat boerinnen die dan eten door de raampjes duwden voor geld. En ja, ik had het laatst nog met haar erover, maar ook met een oude vriend van mij uit Frankrijk die nog jonger was dan ik toen hij naar dat kamp ging. En zijn ouders ook. Nou, veel plezier in de Sovjet-Unie. Dat zou je toch nu niet meer doen met iemand van die leeftijd?
Het was ook een andere tijd. Minder tuttig, denk ik.
Ja, maar goed, akkoord druiven plukken in Frankrijk, maar gewoon op een werkkamp in de Sovjet-Unie zonder enig contactadres of. En op de terugweg weet ik ook nog dat ze enigszins verbaasd waren. Ik herinner me nog mijn vader inderdaad ook die. Ja, je kon niet door die ruiten kijken. Zo vuil was die grote groene Sovjet-locomotief met die wagons erachter. En dat ze zich echt afvroeg, ja, zou ze hier nou eigenlijk inzitten in die trein? En wonderwel stapte ik uit, maar ja.
Maar toen was je daar in de Sovjet-Unie en het land hield op te bestaan. Mm. Het land waar je eigenlijk van gedroomd had, was er niet meer. En je kwam in een totaal nieuwe werkelijkheid die niemand kende, die niemand begreep. Achteraf weten we dat helemaal niemand het echt begreep. Hoe was dat voor jou om daar zo jong te zijn en daar dan ineens in een totaal andere werkelijkheid te zijn gestapt?
Nou ja, de werkelijkheid was niet meteen zo anders. Ik bedoel, het was officieel wel opgehouden te bestaan, maar natuurlijk betekent dat niet dat het dagelijks leven er dan ook meteen in één klap anders uitzag. Dat had echt wel wat jaren nodig.
Er was gewoon nog drank en er was gewoon nog worst en alles ging gewoon door.
Nee, dat was er nou juist helemaal niet. Tijdens Gorbachev waren de winkels echt zo leeg als maar zijn kon. En hij had ook nog een keer de Sugoi Zakon, hoe noem je dat, de drooglegging afgekondigd. Dus nee, die winkels waren juist helemaal leeg. Het was juist dat er langzamerhand weer wat in verscheen. En dan in de vorm van westerse producten en dergelijke. Maar nee, dus dat verschil was niet meteen zo radicaal. Zij wisten natuurlijk zelf ook niet hoe ze alles meteen moesten gaan ontmantelen. Hè?
Vond je het jammer?
Nee. Nee. Nee, ik kwam daar uiteindelijk niet voor. Ik kwam niet voor dat systeem. Ik kwam niet voor het systeem. Ik kwam
voor het land, voor de cultuur.
Ja, en ook voor het comfortabel. Het was wel comfortabel. Ik bedoel, hè, wij zijn van ongeveer van dezelfde generatie. En dat was best een streberige tijd waarin al werd uitgecalculeerd wat je moest gaan doen met een carrière en dergelijke. Ik voelde daar best wel wat druk van, denk ik, zoals veel van mijn generatiegenoten. Terwijl je in Rusland, ja, dan hoefde je eigenlijk alleen maar 's avonds een kip op tafel te hebben staan, gebraden en wel. Dan was je al geslaagd voor die dag, weet je wel. Ik vond het heel aangenaam.
Toch is het achteraf een accelerator van je carrière geweest, paradoxaal genoeg. Dat je daar hebt gezeten.
Ja, ik heb me er goed doorheen geblust. Want ik bedoel, daar in Rusland, ik studeerde dan even aan de theaterschool, maar dat was ook maar een beetje rondhangen met die enorme pathetische lessen van die Russische bohemian figuren. En dus eigenlijk deed ik niet zo bij ze veel. Maar in Nederland waren ze allemaal onder de indruk van, oh ja, je woont jaren in Rusland. Terwijl, ja, ik ging daar ook maar gewoon naar de supermarkt en 's avonds zat ik met mijn vriend voor de tv daar. Ja. Maar als je dan zegt, ja, je hebt 8 jaar in Rusland gewoond, dan staat dat heel spectaculair.
Nou ja, je schreef voor de Groene Amsterdammer.
Ja,
onder
dat
meer.
Was op het eind. Ja. Ja.
En dan moest je toch daar iets zeggen over een plek waar de hele wereld naar keek, zonder het echt te begrijpen.
Nee, dat klopt. Maar dat was al in 1998 begon ik daarvoor te schrijven. En daarvoor heb ik nog een tijdje voor de Russische tv gewerkt. En dat was ook een soort
een misdaadprogramma.
Ja, dat was echt verschrikkelijk eigenlijk, als ik erop terugdenk. Omdat dat was dus de hoogtijdagen van de misdaad. Er werden alleen al in Petersburg in die elke dag wel op een dag 4, 5 mensen vermoord. 10 gewapende overvallen, illegale wodka-stokerij, et cetera. En dit programma dat ging daar in sneltreinvaart doorheen. En dat werkte samen met de Russische politie. Waardoor dus die verdachten ook 0 bescherming kregen. Dus het was gewoon 's nachts aanbellen van, ja, in dit pand wordt dan kinderprostitutie bedreven. Nou, en zonder dat daar aanwijzingen voor waren. En zodra iemand dan de deur opendeed, hup, camera draaien, licht aan, met de politie naar binnen. Ik ben wel eens met die opnames hier geweest. Dat ze zijn, nou, Marente, dat kunnen we niet uitzenden. Het was ook nogal grafisch, zeg maar. Het was allemaal expliciet, ja. Ja, rare tijden ook, hoor. Ja.
We gaan luisteren naar iets van de periode ervoor. De grote held van de Sovjet-Unie, Vysotsky. Een zanger met een valse gitaar en een stem waar Tom Waits nog een engeltje bij lijkt. Hij zou weggelopen kunnen zijn uit de Muppet Show, maar het is ook prachtig, moet gezegd. Vladimir Vysotsky.
Поговори хоть ты со мной, гитара, гитара семиструнная, вся душа полна тобой, а ночь такая лунная, да и да еще раз, да еще много раз и раз. Раз, да еще раз, да еще много раз. В чистом поле васильки вам дальняя дорога, эх, сердце стонет от тоски, а в глаза тревога, эх, раз, да еще раз.
еще много раз их раз, да еще раз, да еще много раз. На горе стоит Аль-Ха под горою, вишня полюбил цыганку я, она замуж вышла, эх, раз, раз, да еще раз, да еще много раз, эх, раз, да еще раз, да еще много раз. У меня жена была, она меня любила, изменила только раз, а потом решила, да эх раз, да еще раз и еще много раз, да еще раз, да еще много раз. Если вас целуют раз, вы, наверное, вскрикнете, эх, раз, да еще раз, а потом привыкнете, эх, раз, да еще много, эх, эй, да еще раз, да еще много раз.
Een drinklied van Vladimir Vysotsky, die Kurt Cobain doet verbleken tot een lid van een kinderkoor eigenlijk, als je dit hoort. Marente de Moor, die in de jaren 90 in Rusland woonde, altijd beïnvloed zou blijven door het land en de cultuur in haar eigen werk. Je kunt zeggen dat jouw schrijverschap daar geboren is.
Ja. Ja, ik herinner me ook nog de reactie van toen ik in 98 kreeg ik een column van de Groene en die werd dan gebundeld door uitgeverij Contact. En daarvan zei de redacteur, die zei, ja, het lijkt wel, Maarten Karmen zei, het lijkt wel een beetje een soort vertaald Nederlands. Alsof het vertaald is in het Nederlands van iets. Ik denk dat het leven langere tijd in een buitenlandse taal, want ik sprak een bepaalde jaar helemaal geen Nederlands meer daar. Dus op een gegeven moment ben je aan het liefhebben, schelden, dromen in het Russisch. En dat heeft toch invloed op de syntaxis, dat weet ik zeker.
Dat je anders gaat praten, anders gaat schrijven.
Ja, of op een andere manier het naar woorden gaat zoeken. Omdat je een belangrijke periode van je leven, een leeftijd waarop je zeer gevormd wordt, hè, in de 20, begon met te leven in een buitenlandse taal, waarbij je veel bewuster wordt van taal, waarbij je zoekt naar woorden. En zeker het Russisch, een taal waar men de hele tijd zoekt naar de juiste woorden om de autoriteiten te omzeilen of om te weten dat je met iemand van jouw slag te maken hebt. Hè. Dat is in het Russisch, weet je meteen binnen een paar zinnen of iemand een beetje in jouw straatje past aan zijn woordkeuze. Dat heb je niet echt in het Nederlands. Beetje.
Korballen hebben het met toilet of wc of
jargon,
ijskast of koelkast.
Ja, bepaald jargon. Maar,
Ja. Linkse mensen hebben het dan een beetje met wit of blank of dat soort dingen. Dat zijn van die kleine examentjes.
Ja,
natuurlijk. Maar in het Russisch heb je dat wel meer, geloof ik.
Ja, natuurlijk. Je had zo'n subcultuur daar natuurlijk door de eeuwen heen. En je hebt Venia, strafkamptaal en.
Maar dan schreef je voor de Groene. De Groene betaalt legendarisch slecht. Dat zal toen niet anders zijn geweest.
Dat was een vetpot in Rusland, hoor.
Maar die 100 gulden?
200 gulden kreeg ik volgens mij per column.
Kon je daarvan leven?
Ja, echt. Zeker in 98 na de hyperinflatie. Want ik kreeg wel uitbetaald in guldens op mijn rekening. Hoewel ik de eerste... Ja, nee, zeker. Dat werd gewoon nog overgeboekt. Kon toen al. Dus die koers werd goed bijgehouden toen. En ik weet nog dat alles werd omgeprijsd met een grote snelheid. Maar dan vooral de basale levensmiddelen waar iedereen voor in de rij gaat staan, typisch Russisch, zijn meel, zonnebloemolie, dat soort, hè, de echte rudimentaire dingen. Maar je had toen al van die delicatessenzaken met kikkerbilletjes en goede Franse wijn. Maar die vergaten ze dan om te prijzen. Dus die heb ik toen heel veel ingeslagen. Ik had een fantastische rode wijnvoorraad. Die door die crisis heen echt binnen een maand al soldaat gemaakt was. Door mijn vrienden die daar over de vloer kwamen. Die echt met flessen centimillion tegelijk. Maar die waren dan relatief heel goedkoop. Wat heel raar was natuurlijk. Dat je dan wel veel betaalt voor boekwijd. Maar dan die rode wijn, ja ach, daarover leven we niet op, hè. We hebben oorlogen overleefd op boekwijd, niet op
centimillion. Het klinkt als een heel leuke tijd. Achteraf, vanuit Nederland gezien, hebben we eigenlijk het niet op waarde geschat welke impact het instorten van zo'n groot rijk zou hebben. En wat er eigenlijk echt aan de hand was. En hoeveel kwaad bloed die razendsnelle liberalisering van het land zou zetten. Wat is voor jou het keerpunt geweest? Wanneer zag jij dat dingen aan het veranderen waren en niet in de richting die je had vermoed?
Nou ja, wat ik zei, 96, gek genoeg. Toen zag ik al, hey, er verandert iets op televisie. Opeens komen die programma's niet meer. Mensen waren het misschien ook zat om die... Kijk, als het leven was zo grof en grauw... dat je misschien ook geen zin hebt om nog te moeten leren... over jaren van de zuivering en de hongersnoden die nog erger waren. Maar in 96 zag ik echt op de televisie afgaan zeker een verandering in teneur. En vervolgens kreeg je de bombardement op Belgrado. Dat was ook zo'n keerpuntje. De Balkanoorlog. Toen begonnen opeens vrienden te spreken over hun broeders slaven. Toen kreeg ze, je weet niet eens waar Kosovo ligt, man. Weet je, op de kaart. Maar goed. En daarna kreeg je langzamerhand die humor die wegcijpelde. Ik denk dat dat een van de eerste signalen is dat er... Nou ja, dictatuur is een groot woord, maar dat er wel iets op handen is... dat de humor, de zelfrelativering weggaat. En een van de meest pregnante voorbeelden daarvan was... je had het programma Kukli, een soort spitting image... maar dan in Rusland, was heel populair, toen het hier al weg was. Nou ja, Yeltsin had je natuurlijk een pop van... dat was natuurlijk dankbare voedingsbodem. Dus toen Poetin aan de macht kwam, kreeg je ook eerst een pop van Poetin. Maar die was al binnen een week gewoon weg, die moest weg... en daarna was het hele programma van de buis... En toen was het langzamerhand en werd het wat minder. En ik, dat nieuwe verhaal dat werd geschreven, dat was wat minder mijn verhaal. Nu was ik daar ook lang genoeg geweest, maar ik herkende, ja, die krankzinnige tijd was natuurlijk een hele krankzinnige tijd, maar ook een hele inspirerende tijd aan alle kanten. En langzamerhand werd er een verhaal geconsolideerd. Men was nog dat zoeken is op, naar zo'n nieuw verhaal is heel interessant. Maar als het er eenmaal is, die versie... Want dat is natuurlijk waar dat in dit boek ook tijdens over gaat. Hè? Dus die veiligheid vinden in een nieuwe versie. Iedereen zoekt de hele tijd die versie op. En niet zozeer een droom om naar in de toekomst, hè, voor de toekomst een droom... maar juist om dat verleden een goede droom te dromen... van het verleden juist die versie te maken. En dat is iets wat je in Phone laat ik alle personages daarnaar zoeken de hele tijd.
Naar de juiste versie van de geschiedenis. Zowel hun eigen die geschiedenis hen, ja. Als die van het land. Als die van de plek waar ze wonen. Afgezonderd van het geheel. Ze zonderen zich fysiek af, maar ook mentaal. Ja. Ze willen er eigenlijk niks meer mee te maken hebben. Het worden een soort kluizenaars.
Ja, maar dat is ook de beste manier om dan in een verhaal te leven. Om dan in een veilige versie te leven. Want als je natuurlijk in het gedrang blijft... dan krijg je te veel indrukken natuurlijk de hele tijd van buitenaf. Dus toen dat enorm in beweging was... zijn deze dat zoologische echtpaar waar dit boek om draait... zijn toen hebben ze zich eigenlijk daaraan onttrokken, aan die grote omwentelingen. Maar vervolgens heb je nu ook zo'n zoon die natuurlijk een versie heeft van de MH17. Hè? En dat is natuurlijk de hele tijd, merk ik dat. Ik merk ook dat je op een gegeven moment kon ik toen al steeds moeilijker praten met bepaalde vrienden. Je hebt vrienden die wel heel goed op de hoogte blijven en autonoom blijven nadenken, maar heel veel ook niet. En je merkt gewoon, oh ja, na een paar zinnen al, dit heeft geen zin.
Die discussie moet je niet aangaan.
Nee, je weet gewoon, jullie hebben zo'n... Dit is zo'n andere achtergrond. Eigenlijk wat je ook wel hebt met iemand die misschien een Jehovah-getuige is of iets dergelijks, dan ga je ook niet over God beginnen. Want dat wordt een heel vervelend gesprek. En dat was dat ook. Dat je weet van oké, die zit daar zo vast in dat verhaal. Maar dan voel je die verwijdering. Ik denk ook, Dat je uiteindelijk bij alle mensen altijd zoekt van, is jouw verhaal mijn verhaal?
Maar dat is grappig, want net bij, toen we het hadden over de val van de Sovjet-Unie, toen zei je, ja, ik kwam toch niet voor het systeem. En het leven ging gewoon door. En het leven verandert toch niet radicaal als het land ophoudt te bestaan.
Dat was niet zo, nee.
Maar in dit geval vertel je eigenlijk dat jij niet meer zo goed kon wonen in het land, omdat er een ander verhaal werd geïntroduceerd.
Ja, een heel nieuw verhaal. Nou, omdat ook in de Sovjet-Unie, wat nou juist bijvoorbeeld, ik had het net over die humor. Die humor was zeer sterk in de Sovjet-Unie. Juist omdat het zo grotesk was. Het lag er zo dik bovenop. Dat doen ze nu veel slimmer. Hè? Ik bedoel, ze weten inmiddels dat ze die fouten niet hoeven te herhalen uit het verleden. Dat je een doctrine op zo'n groteske manier oplegt aan de bevolking. Het gebeurt nu natuurlijk veel subtieler allemaal. Maar het was zo grotesk dat je die onderstroom van humor. Ja, bijna niemand die nog ten tijde van Brezhnev. Ja, genoeg, maar niet van mijn generatiegenoten. Daar bestonden heel erg veel leuke moppen over. Ik heb ontzettend goede Russische humor als het gaat over de verboden grappen. Dat was heel aantrekkelijk.
Maar nu niet meer?
Weinig. Ik vind heel weinig. Ik zie dan bijvoorbeeld zo'n van die stand-up comedians en dan denk ik, nou, nu zullen we het beleven. En dan gaan de grappen over Amerikanen. En dan denk ik, ja, maar dat is niet de truc. Je moet over jezelf, dat is humor, hè. Jezelf relativeren, je moet jezelf te kakken kunnen zetten. En zolang je jezelf heel serieus neemt en alleen de ander, dan is het niet meteen niet meer grappig. Dan is
maar
die...
dat doen wij in het Westen toch ook niet ten aanzien van Rusland?
Nee, wij zetten onszelf de hele tijd te kakken. Dat is wat humoristen natuurlijk doen. Je gaat niet over Russen beginnen. Of over de ander. Te veel. Dat is veel minder geestig natuurlijk.
Grappig.
Je moet jezelf niet te serieus nemen. Dat is toch het eerste ingrediënt van humor. En dat gebeurt dus niet in Russische humor meer. Terwijl het vroeger zo goed. Ze hebben zo'n lange, zo'n stevige humoristische traditie. Ik bedoel, zelfs als je een Gogol leest, dan kun je al lachen. Op de manier waarop hij het heeft opgeschreven. Zorschenko, juist die. En zeker. In de Sovjet-Unie, hoe ze moesten laveren om toch geestig te zijn. Ondanks alles. Dat vond ik toch wel een grote aderlating, moet ik zeggen.
Jouw schrijven, je bent evident een Nederlandse schrijver, maar duidelijk beïnvloed door het in Rusland zijn geweest. In jouw verhalenbundel las ik toch wel de invloed van Tsjechov terug, nee. bij Vlagen. In dit boek zit het echt tussenin. Een vorm die niet echt strikt Russisch is of Nederlands, maar... Nee. Het is niet zomaar een Nederlandse roman. Ik kan dat allemaal niet precies duiden hoe dat dan precies zit. Maar er zit wel iets in van een soort magie of zo, denk ik. Of een soort romantiek in jouw schrijven over die mensen. We begonnen met jouw opgroeien in Bussum in een artistiek nest. Wat voor verhalen werden er bij jou thuis verteld? Was het een verhalend gezin? Een gezin waarin verhalen een grote rol speelden?
Ja, zeker. Ja. Zeker waren we allebei ouders die niet op hun mond waren gevallen. Want mijn vader kwam uit een eigenlijk gereformeerd gezin met een predikantenachtergrond. Nou, dan weet je het wel. En mijn moeder uit een onderwijzersfamilie. Dus het was sowieso zeer pertinent alles. Hè, en stellig. Mijn vader die zei ook altijd van, nou, als je maar een goed verhaal hebt. Dus als er weer een of ander onheil of zo, dan had je altijd. En ik zeg het ook nog steeds, als er weer een als. Wanneer je shit uitbreekt, dat je kunt zeggen, nou ja, ik heb in ieder geval een goed verhaal om na te vertellen op een gegeven moment als ik het weer leuk ga vinden. Maar dat vind ik wel een goed adagium. Ja, om volgens te leven. En het was zeker ook altijd de helft van de dingen ook gewoon vaak helemaal niet waar waren. Dus de verbeelding was heel erg belangrijk. En dat iets waar ik me ook altijd tegen verzet, die stelligheid vind ik enerzijds heel irritant. En een pleidooi voor raadselachtigheid wil ik wel maken, ja. Dus de verbeelding en dat er die gekkigheid. Ik kwam op een gegeven moment. Het was nooit echt helemaal duidelijk wat waar was en wat niet, wat mijn vader thuis vertelde aan verhalen.
Hij kwam gewoon thuis met een mooi verhaal en soms kwam het uit zijn duim.
Dat ook, maar ook als we door het bos liepen, dan kwam er gewoon een versie, een uitleg van iets. Maar dat was gewoon lariekoek. En dat je gewoon jaren later gewoon. Dat mensen zeggen: wat? Waar heb jij het nou ook? Maar ook woorden die niet bestonden. Dat ik op de eindredactie toen ik werkte bij HP De Tijd. Kwam ik wel eens met een artikel bij de eindredactie. Die eindredacteur zei: maar Marent, wat is dit voor woord? Ik zeg: nou, dat weet toch iedereen? Een spochtig keldertje. Nou, dat staat niet in het woordenboek spochtig. Dat is. Weet je, nou, oké, dan laten we het erin staan. Ik zeg: nou, weet toch iedereen wat je daarmee bedoelt? Wat ook waar is. als ik zeg spochtig keldertje, weet iedereen wat je bedoelt, toch? Je ziet voor.
Ik ga nooit met jou scrabbelen, dat weet ik wel al.
Oh nee, dat verlies ik meteen. Ik ben helemaal niet goed in dat soort...
Het gaat vaak over jouw moeder, omdat die schrijft. En dan denken mensen, daar zal het wel vandaan komen. Maar misschien kwam het wel meer van je vader, het verhalende.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat zegt zij ook altijd. Want zij heeft daar ook veel aan gehad. Heeft ze ook in een van haar romans heeft ze ook dat als opdracht geschreven aan hem. Die mij alles heeft voorgedaan of iets dergelijks. Schrijf ze. Dat is waar.
Van het vertellen.
Ja, hij was mijn moeder, toen ik opgroeide, schreef mijn moeder nog niet. Zij is laat pas gaan schrijven. En mijn vader was een grote aanwezigheid. Het was een hele flamboyante man, een hele hartstochtelijk. Tikkeltje autoritair kon het ook wel zijn. Of dominant zou ik zeggen, niet autoritair.
Bijzondere kunstenaar ook.
Bijzondere kunstenaar, succesvol daar ook in. En een hele goede verhalenverteller. En heel goed met woorden en dingen. Ja, hij inspireerde ons allemaal. Ja.
Dat leven in een verhaal, dat je niet alleen verhalen vertelt, maar dat je in een verhaal leeft. Wat in jouw boek een groot thema is, wat je net vertelt over jouw Russische vrienden die in een ander verhaal zijn komen te leven. En toen hadden we het over spot. En toen zei ik, doen wij dat eigenlijk in het Westen wel, spotten met onszelf? En ik bedoel eigenlijk de vraag, leven wij ook niet in een verhaal?
Natuurlijk.
Zien wij ook niet de begrenzingen van onze werkelijkheid?
Absoluut, ja. En sterker nog, wij verkeren in de enorm in de wetenschap dat we de wijsheid in pacht hebben hier. En ook de werkelijkheid in pacht. Hè?
En aan de goede kant staan.
En aan de goede kant van die versie staan. Hè? Want nu natuurlijk, ik vond het opvallend dat je in de jaren 90, maar ook de jaren 2000, of de eerste decennium, totaal kritiekloos over Rusland ging. Terwijl ik in 2000 schreef ik al artikelen over de groene, hoe dat hele... De geschiedenis op scholen werd herschreven toen al. De lesboeken over geschiedenis en dergelijke. En het werd allemaal een beetje heel gek. Nu pas opeens iedereen wakker en iedereen begint nu over fake news en weet ik wat. En ik dacht, ja, dat is toch al lang? Dat was altijd al zo.
Maar toen werd Poetin gezien als een beetje saaie, gedegelijke man die na Jeltsin tenminste open stond om zaken mee te doen.
Dat was hij oorspronkelijk ook, want men zegt dat van ja, de Russen stonden echt op hem te wachten en om hem te springen. Maar dat is helemaal niet zo. Hij was er opeens. Ik herinner me die kersttoespraak, of wat was het, oud en nieuwe toespraak. En toen was er opeens dat mannetje, en dat was een beetje een nondescript mannetje. En zo werd hij ook gezien, want eerst werden ook die grappen gemaakt met die spitting image pop van hem en die Russen. Het was pas op een gegeven moment in die aanloop naar de Tweede Tsjetsjeense Oorlog dat er opeens van, toen werd hij opeens gefabriceerd. Dan zag je de marketing achter die man zitten, dat die opeens die stoere taal ging uitslaan. Terwijl de eerste reactie, weet ik nog, dat wij allemaal hadden van... wat zegt hij nou, weet je? Ik ga die, al vind ik ze in de play, dan zal ik ze nog daar voor een kanus slaan. Hè, of zoiets over de Tsjetsjeense terrorist. Het was een zin die helemaal niet paste bij die man.
Hij vond zichzelf uit, of de mensen
nou,
om hem
niet
heen.
Dat hij, ik denk dat het door de mensen om hem heen... een paar hele goede spindokters... En pas later dat er inderdaad opeens een behoefte was. Maar dat was aanvankelijk helemaal niet zo. Maar die goede versie... Ja, dat vind ik wel opvallend, dat hier nog steeds wel wordt gedacht. Dat stellige, pertinent en dat het ook meteen duidelijk is. Er helemaal geen grijs gebieden meer is. Hè?
Dat is wel mooi. Dat sluit aan bij wat je aan het begin zei. Als er een gek geluid is en we de waarheid niet kennen, dan zijn we weer op onszelf teruggeworpen. Dan zijn we eigenlijk bevrijd van een verhaal. Ja. Het grote verhaal klopt niet meer. Nu kunnen we gaan leven.
Ja.
Het is fijn als er geen verhaal is.
Vind ik.
Terwijl iedereen er altijd naar zoekt, naar een verhaal.
Nou ja, het is nou of een verhaal, een versie. Ja, het is fijn als er nog een vacuüm is. Dan kun je er dus naar nog zoeken of naar een variant erop. En de hoofdpersoon van dit boek, bijvoorbeeld Nadja, die heeft die wetenschappelijke achtergrond. Maar die werpt ze eigenlijk steeds meer af. Omdat ze natuurlijk dat duiden. Hè. Ze is paleontologe geweest. En op een gegeven moment zegt ze, ja, misschien was er wel een... Misschien was God wel een mammoet. He? Dus ze verenigt dat. He? Was het een soort grootharig godsbeeld. Een uitgestorven god. En ze verenigt dat. En heeft daar voelt ze zich dan wel fijn bij deze versie. He? Dus dat je dat verhaal nog kunt maken. En ze verzet zich de hele tijd tegen de andere personages... die komen met een hele eenduidige... haar man natuurlijk, de wetenschapper, die zegt zo zit het in elkaar. En
die liefde is ook een verhaal. Dat steeds wordt hersteld en versteld.
Ja.
De liefde is geen liefde meer. Of het was eigenlijk altijd een leugen. Of vroeger was het leuk, maar toen gebeurde dit.
Ja.
Wordt ook steeds herschreven.
Nou ja, zij heeft natuurlijk ook wel reden om te vluchten in een verhaal. Omdat de werkelijkheid die haar is overkomen zo expliciet naargeestig is en lineair staat op wat zij heeft geprobeerd te creëren door daar naartoe te verhuizen en in een soort Hof van Ede te gaan wonen. En dat er vervolgens dat zo uit de hand loopt, heeft haar ertoe aangezet om het nog in het ongewisse te laten. Want zolang je het in het ongewisse laat, is iemand nog niet dood of dan is er nog van alles mogelijk. Ja.
Weer een versie. Er komt muziek voor in jouw boek, wat we net draaiden, werd genoemd in het boek. Maar ook Alla Pugacheva, een populaire zangeres. Dat is volgens mij gewoon de zangeres zonder naam van...
Precies, ja, zoiets, ja.
Van Rusland.
Alleen dan veel, veel grotere diva en sterallures dan de zangeres zonder naam was volgens mij tamelijk down to earth.
Volgens mij ook, ja. Die was volgens mij stond de deur open voor iedereen.
Precies,
die koffie wilde.
Precies, en Alla Pugacheva is een gigantische diva, maar inderdaad met een grote bos haar. En het stond gewoon echt voor de jaren 70 stagnatie, gezellig, Sovjet, knus, tuttige mainstream muziek. Maar eigenlijk begrijp ik ook wel heel goed dat mensen daarnaar verlangden.
En in Nederland, de zangeres zonder naam, die zou dan zingen 10 rode rozen, of in een decadente bui 20, maar in dit geval groot, groter, grootst, 1 miljoen rode rozen. Домик имел и холсты, но он актрису любил. Что любил цветы, он тогда продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Een miljoen rode rozen, à la Pugacheva was dat. Deed nog mee aan het Eurovisie Songfestival 1997. En werd Marente de Moor 15e in de finale, zeg maar. Of in de
grote afschuw natuurlijk, want ze had natuurlijk eerste moeten worden, vond ze.
Ja, dat zou ik ook vinden als ik meedeed.
Diva, ja.
Maar dit is wel een beetje het gevoel waar jij van houdt, van die Russische cultuur.
Dit, Alla Pugacheva, daar heb ik nooit naar geluisterd. Maar het, nee, ik heb nooit naar, ik heb niet eens een cd van haar in de kast staan. Maar wel dat kleinburgerlijke stagnatieleventje. Dat vond ik wel aantrekkelijk, ja. Dat snap ik heel goed, dat je dat aantrekkelijk vindt. Want dat je, en ook lekker overzichtelijk. Je werkt 5 jaar ergens en dan krijg je een Lada toegewezen. En dan werk je nog 10 jaar en dan krijg je zoveel een stukje land toegewezen waar je een ding op kan bouwen, een dacha. En dan, nou, dan word je ziek en dan mag je naar een sanatorium aan de Zwarte Zee. En iedereen doet dat. En iedereen luistert naar Pugacheva. En de reden waarom dit liedje zoveel in het boek voorkomt is omdat het in 86 een hit was.
Ten tijde van de kernramp en de perestroika.
Ook,
en,
ja.
En alles.
Ja.
Maar de nostalgie, die hoor je wel vaker. Maar de levensverwachting was geloof ik 58 voor mannen in de Sovjet-Unie of zoiets.
Die is nog steeds laag. Ja. Maar dat is meestal, zeg maar, een neveneffect van alcoholmisbruik. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn vrienden, nu is dat, ligt dat nog hoger onder hen, omdat dat veel kunstenaars, schrijvers, muzici en theaterfiguren zijn. Dus die drinken nog meer. Maar als ik dan kijk naar waaraan ze dan zijn gestorven, zo'n beetje op mijn leeftijd, hè, achter in de 40, dan is dat vaak een bijeffect van die drank. Iets stoms wat je dan overkomt. Je stapt opeens in een luik op straat dat open blijkt te zijn, waar sneeuw op ligt. Of je krijgt opeens een of ander raar ongeluk. Of functioneert nog niet zo. Je wordt roekelozer. En dus vaak alcohol gerelateerd. Maar dat je echt aan de alcohol zelf sterft, dat is volgens mij wat ingewikkelder.
De echte alcoholisten dood. Je bent je sleutels vergeten, probeert via de regenpijp omhoog te komen. En je redt het niet en dat was het dan.
Dat soort dingetjes, ja.
Ja, jouw leven nu, want je bent al best een tijd terug. En je woont nu in Zuid-Limburg, geloof ik.
Ik woon nog in Maastricht, ja.
En het is een mooie stad, toch? Een mooie plek om te wonen. En daar schrijf je, maar hoe gaat dat schrijven? Want het gaat over abstracte dingen. Leven in een werkelijkheid. Proberen een boek te schrijven vanuit geluid. Wat als we niet alles weten en je dat kunt benoemen. En dan die Russische geschiedenis op de achtergrond. Hoe componeer je zo'n verhaal? Hoe gaat dat eigenlijk?
Ja, het begint altijd met een klein geluidje. Zelfs als het niet over geluid gaat. Dus het begint met een soort geruchtje of rumoertje in je hoofd. Dat je denkt, dit intrigeert mij. En daar ontwikkelt zich een steeds groter geluid tot misschien wel een symfonie, klinkt zeer pathetisch, maar tot het een groter muziekstuk is. Dat zo ontstaat een boek. En daar komen al langs de weg pik je dingen op die je was vergeten dat je ze nog had. En het is daarom ook vaak een samenraapsel. Maar ik heb wel een strenge compositie. Ik schrijf zeer gedisciplineerd en het is chronologisch hoe ik schrijf. Ik bedoel chronologisch in het boek zelf. Hè? Dus niet de verhaallijn per se, maar ik schrijf van A tot Z een boek af.
Van bladzijde 1 en dan 2 en dan 3.
Precies,
Maar weet je zelf waar het naartoe gaat? Weet je zelf waar je uit gaat komen?
Ja, in het allerbegin nog niet, maar op een gegeven moment weet ik dat zeker. Dan tamelijk snel al. En dan heb ik dat al wel vast liggen. Dat is gewoon techniek. Dat is niet zo heel interessant. Maar wel dat iets. Het moet jou zelf blijven fascineren. Want je bent er 2,5 jaar mee aan het leven. Dus ik zal altijd kiezen voor. Ik schrijf niet volgens een heel sterk format. Ik was. Begin dit jaar moest ik een workshop schrijven geven, waar ik al sowieso niet erg in geloof. Maar aan de Universiteit van Pittsburgh. Aan kinderen, 19-jarigen, die 6 jaar lang een specifieke opleiding hadden gevolgd tot schrijven. En je zag aan hen dat alles wat ze hadden geleerd daarop gericht was om een, wat zij dachten, een bestseller te schrijven. En dat moest dus voldoen aan een bepaald format. En dan kwam ik daar met mijn warrige manier van, en ook mijn aversie tegen formats. Hè? Dus dat je iets gaat schrijven wat vooral heel goed valt. Zo, ik krijg heel vaak het verwijt, ook zeker vanuit lezers van leesclubs, die altijd als doel hebben van ik ga de rebus oplossen. Want ik heb dus nu de oplossing gevonden van dit boek. Daar wedijveren ze dan in. En ik krijg dan heel vaak van, maar waarom stond er opeens dit? He, dat geweer van Tsjechov dat aan de muur hangt. Nou, dat gaat bij mij niet af vaak. Dat die kinderen die wilden daar, dat was al zo geïnstrueerd. Dat je, ja, maar gaat dit niet ten koste van het tempo? En dus hele doelgerichte vragen, wat ik heel erg jammer vond. Dus ik heb daar als een soort chagrijn, daar zitten kniezoren. Dat ik zei: hebben jullie wel eens een film van Tarkovsky gezien? Waar je de eerste 5 minuten alleen maar een onveranderlijk landschap ziet wuiven. Zou je dan ook zijn weggezept? Als je, dus ja, dat utilitaire denken, hè, van dat iets moet voldoen aan zo'n rigide idee.
Maar dat geldt ook voor de levens die je beschrijft, die afkeer van het rigide.
Ja.
Alles gaat naar de haaien, alles gaat naar de donder. En eigenlijk weet je al vanaf bladzijde 3, het wordt niks met die levens. Het wordt droevenis. En toch blijf je het lezen, omdat je toch wel precies wil weten hoe het dan precies droevenis wordt.
Ja, dat
en
is
hoe het dan precies misgaat.
En dat is grappig dat je dat zegt. Dat heb ik helemaal niet zo beseft. Dat zal wel echt in Russisch zijn. Dat je al vanaf het begin weet dat het naar de kloten gaat. En dat
is bij Tsjechov toch ook altijd met die verhalen?
Ja, je weet gewoon, hier komt niks van terecht. Ja, dat weet je, ja. En zelf heb ik dat ook gehad in mijn eigen werk. Dat ik het boek wat ik hiervoor schreef waren verhalen. Die heette Gezellige Verhalen. En die heb ik ook echt geschreven. Want ik had die titel al. Omdat ik van plan was om nu eens een keer voor mezelf gezellig te maken. Want ik had daarvoor van die tamelijk doorwrochte epische romans. Zoals Round Hay, Tuinscène. Dat was heel ingewikkeld om te maken. Ik dacht, ga nu eens knus voor mezelf leuke, gezellig verhalen. En daar kwam dus ook in elk verhaal helemaal niks terecht van die gezelligheid. Er waren ook allemaal eigenlijk, maar dat is ook wel weer genieten natuurlijk. Want het is niet zo leuk om te lezen over mensen die het allemaal voor elkaar hebben natuurlijk. Het is veel leuker om te lezen over mensen die ergens in falen.
En er toch nog wat proberen van te maken.
Ja.
Alles is mislukt, niks gaat nog lukken, maar kom, we nemen het er nog even van.
Ja, maar vond je dat soort ook viering. Zo sterk in dit boek? Ja.
Nou ja, het was niet glamour.
Nee, het is melancholisch, het ja.
Het was niet een leven wat je op Facebook zou posten.
Nee, zou ik niet snel een roman over schrijven.
Ik zou zo'n roman denk ik ook niet lezen. Nee. Als het een zo grote tijdlijn was met glorieuze verhalen.
Ik zit zelf niet op Facebook, dus het is voor mij altijd een beetje abacadabra. Ja, maar je mag dan ook nooit kijken als je er niet zelf op zit. Als je dan kijkt, dan komt er meteen iets in beeld dat je erop moet gaan zitten.
Oh, mensen sturen me altijd een schermafbeelding van hun Facebook. Ja, ik weet dat jij niet op Facebook zit. Moet je kijken wat ik op Facebook heb gezet. En denk ik, waarom denk je dat ik er niet op zit, verdorie? Dank je wel dat je te gast wilde zijn om te vertellen over het boek Phone, Marente de Moor. Het was leuk om met je te praten. En ik wens je heel veel succes met dit boek. En met alle volgende verhalen die je gaat optekenen. Dank je.